Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Dat is een soort mandarijn waarbij de schil net zo dik is als het hele vruchtvlees. Ja, ja. Hallo.
Die zijn helemaal niet lekker.
Nee, dat is helemaal niet lekker. Precies. Dus geef mensen gewoon een mooi contract en blaf ze niet af. Nou, hebben we het even zo even opgelost zo in het paasweekend.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Willemijn van Bentum.
Zo. Goedemiddag.
Hoi.
Martin. We zijn al bijna aan het eind van de werkweek, hè?
Ja.
Nog één dagje. Of heb jij vrij morgen?
Nee, zeker niet. Nee. Dus het is gewoon een werkdag, hè?
Goede vrijdag.
Ja. Maar goed, ja, als mensen dit luisteren, dan is het ook al lang paasweekend.
Ja, dat is waar.
Dus in onze fantasie is het alvast weekend.
Ja, precies. Ja. Nou ja, we zijn over de helft. Maar hoe was jouw werkweek? Want ik weet niet of je het weet, maar ik heb me bij het voorbereiden van de podcast zitten bedenken dat wij een speler zijn op de arbeidsmarkt, wat nu heel erg in de spotlight staat. Mm-hmm. Maar voel jij dat ook zo?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, jij?
Nou, ja.
Ik bedoel, dat is wel een beetje gewoon een vaste baan, een vaste dienst.
Al heel lang, jij?
Ja, al best wel lang bij Telegraaf dit jaar, 10 jaar. En daarvoor heb ik ook heel lang in vaste dienst gezeten bij Financieel Dagblad. En ja, dan ben ik er eigenlijk helemaal niet op die manier mee bezig. Zeg jij wel dan?
Nee. Nee, maar ik had laatst met mijn vader was ik even mee bezig, want die had... heel lang, die heeft zijn hele leven bij Philips gewerkt. Mm-hmm. En die heeft 30 jaar, zeg maar, dat was toen nog normaal. En die heeft langer pensioen gehad, bijvoorbeeld, dan dat hij daar heeft gewerkt. Dus dat was...
Nee, zeker. Dat heb je ook heel veel ouderen nu, die inderdaad in verhouding natuurlijk heel lang met pensioen zijn. Maar goed, ja. Kijk uit waar we het over beginnen. Maar dan komen we bij heilige huisjes terecht.
Ja,
dan hebben mensen allemaal voor gespaard, hebben ze allemaal recht op.
Ja.
Maar zeker. Goed, en nu op de arbeidsmarkt is dat inderdaad lang niet voor iedereen natuurlijk zo. Nee. Die zekerheid is lang niet voor iedereen. En nou ja, de onbezorgdheid van zo'n vast contract, die is ook niet iedereen gegeven. Maar ja, juist als je die dus hebt, ben je daar ook dus niet zo mee bezig, merk ik aan mezelf.
Nee.
Maar goed, daar gaan we het nu over hebben vandaag. Over alle mensen die of al tijdelijk een contract aan elkaar moeten rijgen, of ZZP-schap, al dan niet vrijwillig. Die een hele andere positie op de arbeidsmarkt hebben. En die misschien daar wel voortdurend mee bezig zijn.
Ja, want Karien van Gennep heeft een brief geschreven, hè, van 31 kantjes.
Ja.
En ik schrijf je een lange brief, want ik had geen tijd voor een korte. Dat zei een Franse filosoof, Blaise, in de 17e eeuw. Maar dat is haar niet helemaal gelukt.
Nee.
Je hebt hem gelezen ook. En in de begeleidende memo schreef zij: het gaat pas goed met Nederland. Daarom vroeg ik het net aan jou. Als het goed gaat met iedereen.
Oh ja.
Dus,
ja.
Maar gaat het goed met Nederland?
Ja, nou ja, op dit vlak dus in die zin niet, denk ik. En het is een probleem, de vraag, maar goed, daar gaan we straks wat uitgebreider over hebben. We hoeven ook niet alles te problematiseren. Er zijn ook heel veel mensen die met heel veel plezier ZZP'er zijn.
Ja.
Het gevoel hebben dat ze vrijheid hebben, dat ze kunnen zelf hun tarief kunnen bepalen, werktijden kunnen bepalen, daar heel gelukkig van zijn. Maar ja, als je gewoon het hele speelveld overziet, de arbeidsmarkt, dan zie je natuurlijk wel dat flexibilisering enorm is opgerukt in de vorm van zowel tijdelijke contracten als ZZP-schap. Ja, waarbij het nu zulke grote vorm heeft aangenomen dat het nog de vraag is of dat wel altijd maatschappelijk wenselijk is. En of iedereen inderdaad daar heel gelukkig van wordt. En ja, dat is een probleem wat al een tijd is geconstateerd en waar dan nu eindelijk iets aan gaat gebeuren.
Dus waar wij geweldig naar kijken is een gelijker speelveld voor iedereen. De verschillen in bescherming tussen het vaste contract en een zelfstandige zijn nu zo groot dat iemand vanwege alleen al die verschillen in het ene hokje of in het andere hokje wil vallen. Dus een gelijker speelveld.
En dat maakt dus dat dan een flexibeler contract minder flexibel wordt. Dat Zeker. Kruipt als het ware wat op richting vast.
Zeker.
Maar aan de andere kant, een vast contract wordt dus ook minder vast.
Ja, alles op de schop.
Ja, nee, zeker ja. Want je begon ook over die brief van 31 kantjes. Nou, dat is nog niks vergeleken met het rapport. Dit was Hans Borstlap, ja. Oud-topambtenaar, ja. Oud-raad van State ook. Die begin 2020, zo weer meer dan 3 jaar geleden, met een groot rapport kwam, wat heel wat meer dan 31 kantjes was. Ja, die in dat rapport van hem, we hebben het in de podcast veel vaker over Borstlap gehad, maar... die wel heel bepalend is geweest voor het denken in de afgelopen jaren over wat moet er nu met de arbeidsmarkt, maar ook het proberen in kaart te brengen van wat is eigenlijk nou het probleem.
Ja, wat is het probleem?
Nou ja, en hij was destijds ook wel eerlijk over dat hij zelf ook een beetje geschrokken was toen hij alle cijfers onder ogen kreeg en ook zag in welke mate allerlei vormen van flexibele arbeidsrelaties zijn opgerukt en waarbij de vraag is of dat al heel bewust is geweest of dat het ons in Nederland een beetje is overkomen.
Of onderlichte dwang is gedaan.
Ja, of onderlichte dwang. En er zijn in de polder eerder ook wel akkoorden gesloten die echt de weg hebben gebaand voor die flexibilisering van de arbeidsmarkt. En gaandeweg zag je de afgelopen jaren de consensus ontstaan dat die flexibilisering is doorgeschoten. Dat dat veel te ver gaat en dat er grote groepen mensen zijn die daardoor nauwelijks bescherming hebben, die daardoor heel moeilijk een bestaan kunnen opbouwen. Dat klinkt heel dramatisch, maar dingen als een eigen huis en dergelijke, een hypotheek, dat je weet waar je aan toe bent, dat je zekerheid hebt, dat je volgende week je baan nog steeds hebt en dus ook zekerheid van inkomen, dat steeds minder mensen die zekerheden hebben. En die staan dan tegenover grote groepen mensen die zekerheden in ruime mate hebben. Nou, zo begonnen we al een beetje. Als je in een vast contract zit, is het niet meer zo dat je nooit meer ontslagen kan worden. Want ontslagbescherming is ook alweer relatief in Nederland.
Maar het is makkelijker geworden, hè?
Ja, het is wel makkelijker geworden.
Ja.
In de loop van de jaren. Maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel onze hele sociale zekerheid, ons pensioenstelsel, alles is wel gebouwd rondom dat vaste contract. Dus als je een vast contract hebt, dan zit je in een cao. In heel veel gevallen, in iets van 75-80% van de gevallen. In een vast contract heb je dus inderdaad allerlei sociale zekerheden. Je hebt een pensioenopbouw. Allerlei regels over werktijden, allerlei afspraken en dergelijke. En daar val je dan onder. En als je daar buiten valt, dan heb je die bescherming allemaal niet. En de vraag is of iedereen die daar buiten valt, wel ook zonder die bescherming kan. Of daar niet heel veel mensen zijn die wel enige mate van bescherming nodig hebben. En daar legde Hans Borstlap destijds de vinger op de zere plek in dat rapport. Dan kwamen ze ook met een hele batterij aan voorstellen.
Ja, ja. Maar ook, je bouwt eigenlijk ook, als je niet in dienst bent, bouw je ook minder op voor Nederland in zijn geheel, toch?
Ja, nee, dus je kan het inderdaad op 2 manieren bekijken. Je kan er tegenaan kijken dat sommige mensen niet de bescherming en de zekerheid hebben die ze eigenlijk wel nodig zouden hebben.
Ja.
Er staat tegenover dat andere mensen zich heel bewust aan die zekerheden onttrekken, omdat ze dan ook niet hoeven mee te betalen.
Ja.
En daar in dit fragment wijst Borstlap natuurlijk ook op. Voor heel veel ZZP'ers is het en was het zeker financieel heel aantrekkelijk om te gaan ZZP'en, omdat je dan een zelfstandige aftrek kreeg. En
hoge uurtarief.
Ja, de eerste paar jaar een MKB winstvrijstelling. Je hoeft er niet bij te dragen aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je had geen pensioenpremie. Je kon veel meer zelf je tijden bepalen. Dus je had een heel andere positie ten opzichte van je opdrachtgever dan je vroeger tegenover van je werkgever had. Inderdaad, als het goed is, een hoger uurtarief. Dus mensen gingen er financieel enorm op vooruit. En dat gevoel, ik krijg en meer poen en ik heb meer vrijheid. Dus hartstikke mooi. Maar dat holt natuurlijk ook gaandeweg al die sociale voorzieningen uit. En dat is een maatschappelijk punt. Dus je hebt dat maatschappelijke deel van de mensen die er allemaal uitstappen. En denken van, nou, ik kan mijn eigen woontjes wel doppen. En de mensen die misschien wel die bescherming zouden willen hebben, maar die niet krijgen. Daar komt het uiteindelijk op neer.
Ja, plus dat we ook steeds meer zien dat er bijvoorbeeld in de zorg en onderwijs veel meer mensen voor zichzelf beginnen.
Ja, en ze hebben ook en dat is natuurlijk best wel, dat is zeer de vraag of dat wel wenselijk is.
Nou, ja.
Ja, ik denk eigenlijk van niet.
Want een tijd terug las ik in onze krant dat in de zorg ook dat ze dan kunnen zeggen van nee, die nachtdiensten doe ik niet. Je mag me bellen voor de ochtenddienst.
Ja, kijk, wat al gaande was in de gezondheidszorg met name. Nu staat het ook nog eens extra onder druk door de enorme krapte op de arbeidsmarkt. In de zorg was het al zo dat de verpleegkundigen, goed opgeleide verpleegkundigen, werden weggelokt met allerlei financiële bonussen van het ene ziekenhuis naar het andere. En dan was je wel IC-verpleegkundige en dan werd er echt om je gevochten. En op zich hartstikke mooi natuurlijk. Voor diegene die het betreft. Ik bedoel, die heeft gewoon een goed vak geleerd. En die is heel nuttig en nodig.
Die wordt beloond.
En die wordt daarvoor beloond. De andere kant is het ook enorm prijsopdrijvend, kostenopdrijvend voor de gezondheidszorg. En als het dan de vervolgstap is, dat heel veel van die mensen denken, nou, ik ga lekker zzp'en. Want ik ben het een beetje klaar met die gezondheidszorg en al die administratieve rompslomp en die ingewikkelde diensten. En ik ben veel beter af als ik gewoon voor mezelf ben begonnen. Ja, dan jaag je de zorginstellingen nog meer op kosten. Die daar overigens aan meedoen, omdat ze van mijn gevoel niet anders kunnen. En je kunt je heel erg afvragen, maar zijn het wel echte ondernemers? Zijn dat nou echte ondernemers? Of hebben ze een soort sluiproute gevonden waarmee ze gewoon financieel gewoon veel beter af zijn? Dat zie je in de zorg en het onderwijs. Maar dat zag je op allerlei plekken. In de bouw was het, voor mij is het nu weer een beetje gekanteld. Maar in de bouw was op een zeker moment meer dan de helft van de mensen die in de bouw werkten, viel niet meer onder de CAO. Dus die hele CAO werd uitgehold.
Ja.
En wat wel relevant is, ook denk ik voor het vervolg van de podcast, is dat die commissie Borslap heeft gezegd, werd die net ook even genoemd. Dat werd op een soort mantra waar iedereen het zogezegd maar eens was. Je zou flex iets minder flex moeten maken. Dus je moet kijken dat je daar ook zekerheden gaat onderbrengen. En iets van die collectieve regelingen daar naartoe brengen. Bijvoorbeeld voor zzp'ers. Maar je zou vast ook minder vast moeten maken. Want het is niet voor niks dat of die werkgever of die werknemer zich wil gaan onttrekken aan al die cao-boekjes en collectieve voorzieningen. Die zijn misschien ook te beknellend geworden. En ja, Hij heeft daar een hele batterij aan voorstellen gedaan. Die ervoor zorgde dat schijnzelfstandigheid werd bestreden. Maar ook dat er ook in de vaste baan meer flexibiliteit kwam. Bijvoorbeeld een behoorlijk vergaand voorstel om werkgevers de ruimte te geven als het tegenzittend bedrijf, om tegen mensen te zeggen, ja, ik ga jouw contractduur bekorten, je arbeidsduur. Dus je werkt er nu 40 uur, 5 dagen in de week, maar ja, het gaat zo slecht, we maken er 3 dagen van. Nou, dat is natuurlijk best wel controversieel. Met de gedachte, ja, maar een werknemer heeft volgens de wet ook recht om zijn eigen arbeidsduur op te plussen of te verkleinen. Dat recht moet een werkgever eigenlijk ook hebben.
Ja, de werknemer heeft heel veel macht in Nederland.
Ja, en dat was de oorspronkelijke gedachte bij Borslap. Je moet aan allebei de kanten moet je iets doen. Aan die vastigheid moet je iets doen en aan die flexkant. Nou, maar goed, we kunnen dan straks beoordelen of dat ook echt gebeurd is. Maar in die zin waren het behoorlijk vergaande voorstellen. En was het ook opvallend dat, nou, toen het rapport uitkwam in januari 2022, dat echt alle politieke partijen omarmden meteen Borslap en voor mij de polder ook in grote lijnen.
Dat is wel bijzonder, toch?
Ja, maar ja, zeker omdat iedereen zei dat ze het omarmden. Een beetje zoals met het stikstofrapport van Remkes. Dat is ook doodgeknuffeld. En vervolgens heeft iedereen een totale andere interpretatie. Daar is met Borslap ook misgegaan. Want als je vervolgens keek wat er in de verkiezingsprogramma's terecht kwam van Borslap, dan stonden heel vaak in heel veel programma's hele fraaie zinnetjes, hele vrome zinnetjes van, nou, we omarmen de adviezen van de commissie Borslap. Ja, en vervolgens zag je dat iedereen er wat anders van
uithaalde.
Vond. Nou, een heel mooi voorbeeld is dat Wopke Hoekstra op een gegeven moment in de verkiezingscampagne zich liet ontvallen dat hij ervoor was om de WW-duur te verkorten. Nou, iedereen viel hem over hem heen. Van hoe kun je dat nu zeggen? Ja, dat staat gewoon letterlijk in het rapport van Borslap. Nou, ja, Dat was iedereen voor het gemak even vergeten.
Ja.
Want daar was de gedachte van, de WW moet hoog zijn en kort. Want alles moet toch bericht zijn om werkloosheid iets te laten zijn. Dus een beetje utopisch, wat heel kort van duur is. Mensen blijven investeren in zichzelf, werkgevers investeren in hun mensen. Dat betekent als je onverhoopt toch je baan kwijtraakt, dat je zo weer een nieuwe baan hebt. Dat is een beetje de paradijselijke gedachte.
Ja.
Daar hoort geen WW bij die 2-3 jaar duurt. Nee, dan heb je een hele korte WW en dan ook hoger. Nou, toen Wopke Hoekstra dat idee overnam en expliciet maakte, toen was het huis te klein.
Toch grappig hoe iedereen dat daar zelf uithaalt.
En
hè?
Dat zie je dus nu ook in het vervolg. Als we straks ook de voorstellen belangslopen, dan zien we ook met de mond wordt beleden dat het à la Borslap is. En zelfs Borslap zegt dat wat er nu gaat gebeuren à la Borslap is.
Uiteraard, maar ik
waag het ten zeerste te betwijfelen, want dat waren vergaande voorstellen. Ja, waarbij ook werkgevers heel veel flexibiliteit kregen om aan beide kanten iets te doen. Vast iets minder vast en flex minder flex.
Ja, het is toch wel grappig, dat hadden we het vorige week over. Hè? Als je het even van iets meer afstand bekijkt, dat het werd eerst gepromoot, flexwerken. En nu gaan ze toch, blijkt toch dat het niet zo handig is. Terwijl ik denk, die vergrijzing, die zag je echt al van heel ver aankomen. Ja. Ik bedoel, dat staat gewoon op papier, hoe oud iedereen wordt.
Ja, ik denk dat op zich dat de Nederlandse arbeidsmarkt behoorlijk flexibel is, ook heel positieve kant heeft, nog steeds. Je ziet hoe snel ook een arbeidsmarkt in Nederland herstelt na een crisis, na de coronacrisis ook. We hebben vooral ZZP'ers en flexwerkers harde klappen gekregen, ondanks dat alle steunmaatregelen bedoeld waren voor iedereen. Die waren echt niet alleen bedoeld voor bedrijven met het vaste personeel, maar echt voor iedereen bedoeld. En toch zag je dat heel snel flexwerk en ZZP werd afgestoten. Maar dat heeft zich ook weer heel snel hersteld. En dat is het voordeel van flexibele...
Maar het is ook de arbeidsmarkt, dat die heel krap is, toch?
Nee, zeker. Dat is ook waar, zeker. Dat is ook zo. Waardoor inderdaad er heel veel vraag is, na de coronacrisis heel snel weer vraag kwam naar mensen. Dat is absoluut ook waar. Maar de arbeidsmarkt reageert vrij snel. Er wordt heel vaak gezegd, wij liepen op een gegeven moment echt al voor, bijvoorbeeld op Duitsland, waar de Nederlandse arbeidsmarkt echt veel flexibeler was dan in Duitsland. En die zouden die hervorming op een gegeven moment nog moeten gaan doen. Maar de vraag is alleen of dat niet gewoon veel te ver is gegaan. En dat komt misschien aan het flexibele deel. Maar misschien ook omdat we heel langzaam blijven hangen in hoe we omgaan met het vaste contract. En dan zie je dat er nog heel veel macht zit vanaf hun vakbonden, die via cao-onderhandelingen dat helemaal in hun greep houden. En dat daar veel te veel rechten zijn opgestapeld voor mensen met een vast contract. Het is een klassiek insiders-outsiders probleem. Waarbij dus, even een beetje generalistisch gesteld, het gemiddelde vakbondslid van 50 plus, witte 50 plus man, daar ben ik inmiddels ook.
Ook
van de vakbond, bedenk ik me ineens, dus ik heb het ineens over mezelf. Maar die heeft het allemaal binnen het vaste contract goed geregeld en daar komt de vakbond dan voorop. Jongere mensen die afhankelijk zijn van allerlei flexbanen en daar moeilijk tussen kunnen komen, die profiteren er allemaal niet van mee. Je ziet wel dat de vakbond in toenemende mate ook is opgekomen voor mensen met flexwerk. Maar dat blijft gewoon heel lastig, want die zijn heel moeilijk te mobiliseren. Dus het is heel moeilijk om acties en stakingen te organiseren in sectoren waar die slag van vast naar flex al totaal gemaakt is. Dat heb ik in het afgelopen jaar heel duidelijk gezien, bijvoorbeeld bij distributiecentra en zo voorbeeld van. Dat is iets waar de vakbonden zich wel heel druk over maken, over de arbeidsrelaties en de arbeidsomstandigheden, maar vooral de arbeidsverhoudingen in distributiecentra. Maar daar, goed, dan gaf FNV-bestuurder soms ook wel aan, van, daar zijn we misschien al bijna te laat.
Want die waren ook in...
Er zijn zoveel mensen die met tijdelijke contracten zitten of uitzendcontracten. Die kan je bijna niet meer mobiliseren. Dus je moet al aan de bak als vakbond voordat die slag heeft plaatsgevonden. En ik denk dat we in Nederland daar uiteindelijk, zelfs de werkgevers waren het op een zeker moment over eens, dat we daar te ver in door zijn geslagen.
Ja.
Want onder leiding van de huidige VNO-voorzitter is er een nieuwe koers aangenomen en bij VNO-NCW. En een paar jaar geleden, en toen werd ook wel hardop geconcludeerd, ook wij vinden inmiddels de flexibilisering te ver doorgeslagen. Want dat werd ook wel van de week wel duidelijk van mij. Karien van Gennep dat zei, of een van de commentatoren. Kun je nog wel spreken van een flexibele schil als bijna de helft van de Nederlandse werkenden
flexibel is.
Ja, dan is het geen schil meer. Ik bedoel, dan is
de kern.
Dan is een soort mandarijn waarbij de schil net zo dik is als het hele vruchtvlees. Hallo.
Die zijn helemaal niet lekker.
Nee, dat is helemaal niet lekker. Precies.
Nou, we gaan nu eerst luisteren naar Karien van Gennep.
Ja, wat je ziet nu in Nederland is dat 40% van de mensen heeft geen vast contract. En daar zitten goedverdienende ZZP'ers bij, maar er zitten ook mensen zoals in dit filmpje bij, die een nul uren of een oproepcontract hebben en die dus niet weten wat ze volgende maand verdienen. Die niet weten wat hun roosters zijn. Dus dan is het heel erg moeilijk om die tweede baan erbij te hebben, of om je zorgtaken te doen, of je opleiding. Er zijn ook mensen bij die een jaarcontract hebben. En dan is het toch moeilijk om een hypotheek te krijgen, om te investeren in je opleiding, in je kinderen, om een plek te vinden van waaruit je je leven kunt opbouwen.
Ja. En zij vindt de verschillen ook heel groot tussen mensen. Dat sommige mensen die hebben het prima. Die kunnen altijd inderdaad een huis kopen of energierekeningen betalen. En anderen die moeten echt keihard werken. En dan ben je flexibel.
Ja. Ja.
Dus dan heb je heel weinig ruimte om die te pakken.
Ja.
Ik weet dat ook wel eens, dat ze zeiden, ik was freelance journalist een tijdje, en dan zeiden ze, je moet gewoon je uurtarief hoger maken, want dan kun je je arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
Ja.
Maar dat kan helemaal niet, want dan vragen ze je niet meer.
Nee, dat hangt er heel erg van af. En dat hangt ook wel sterk van je sector af waar je zit. Dus dat maakt heel erg uit. In de bouw was het vaak het probleem dat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onbetaalbaar waren, of knijterduur. Ik denk dat in de bouw, als je daar echt een vakkracht ben en die schaars is, dat je best wel flinke tarieven kunt vragen, dat je best goed kan verdienen. Maar daar waren de verzekeringen voor dat soort beroepen veel te duur.
Ja.
Dus dat zat klem aan alle kanten. Dus dat is ook een van de voorstellen om tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers te komen.
Ja, want laten we even kijken wat er allemaal in staat. Welke regelingen wil ze?
Nou, misschien als we het in drieën knippen. De ZZP'ers, de flexwerkers en de vaste werknemers. Het zijn nog meer voorstellen dan kantjes. Ik geloof 37 voorstellen op 31 kantjes. Nou, we kunnen onmogelijk alle 37 voorstellen hier bespreken. Dat zou kunnen, maar voor me wordt het dodelijk saai. Dus misschien tot de highlights te beperken. Ja, bij ZZP'ers, dat is natuurlijk interessant. Dat is een groep van 1 tot 1,5 miljoen mensen. Het is een beetje hoe je meet. Ik zie daar wel verschillende schattingen van. Maar die orde van grootte is dat. En dat blijft ook groeien. We hadden net over de ZZP'ers in de zorg.
Ja, ondernemers zonder personeel.
Ja, en dat is electoraal een interessante groep. Zeker bij de ZZP'ers waarvan echt duidelijk is, nou, die doen het echt uit eigen vrije wil en die zijn echt ondernemend. Dat is een heel interessante groep. Dus voor de politiek soms ook lastig om daar iets tegen te doen. Want als je die deels ook wil brengen om die collectiviteiten, om die niet uit te hollen, dan krijg je ook heel veel boze ZZP'ers in je mailbox. Maar dan zijn er twee dingen die belangrijk zijn. Eén is dat Karien van Gennep bezig is met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Verplicht
voor ZZP'ers.
Ja.
Maar meteen al een heel cruciaal verschil met Borstlab. En dat is door de polder is dat voor elkaar gekregen. Namelijk dat de commissie Borstlab zei van je moet op een aantal vlakken het onderscheid tussen type werkenden moet je wegpoetsen. Dus stop met de fiscale behandeling tussen groepen werkenden, tussen ZZP'ers en vaste werknemers. Ja. Bijvoorbeeld. Maar bij die arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt dat ook. Daarvan hebben ze heel principieel gezegd, je zou eigenlijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten maken voor alle werkenden. De ZZP'ers zouden dan onder dezelfde via moeten vallen als wij,
ja.
Die in vaste dienst zijn. Maar daar heeft de polder een stokje voor gestoken, dat wilden ze absoluut niet. Want met name de vakbeweging was heel erg bang dat het een veel minimalere regeling zou worden. Die zijn ontzettend bang dat er een soort lobby achter zit. Werkgevers zagen het misschien al wel zitten, maar dat er een soort lobby achter zit om uiteindelijk de sociale zekerheid uit te gaan kleden. En dat er voor alle werkenden een soort basale sociale zekerheid komt. In dit geval de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Ja.
En dat iedereen maar zelf moet zien of hij er bovenop privaat gaat bijverzekeren. Dus de werkgevers en vakbonden hebben uiteindelijk 1,5 jaar ongeveer na Borstlab hebben ze ook een groot advies gemaakt. Zo gezegd, omarmden ook zij weer Borstlab, maar hebben hele cruciale verschillen aangebracht. En dit is er één. Wat dus betekent dat ZZP'ers niet in dezelfde arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan komen als de rest van werkend Nederland, maar een aparte polis gaan krijgen. Een aparte polis die verplicht is, bazaal inderdaad, op een relatief laag uitkeringsniveau. En ZZP'ers moeten daar aan deelnemen. En er komt een regeling om er eventueel uit te stappen. Maar dan moet je aan kunnen tonen dat je op de markt een polis koopt met een betere dekking. Dus je bent verplicht om tegen een minimum dekking.
Ik hoorde de eerste reacties zelfs, zag ik al langskomen op LinkedIn. Dat ze er niet blij mee zijn.
Nee, kijk, want dan bedoel, het lastige is natuurlijk dat je verplicht mensen ergens toe. De vraag is ook, wat gaat het kosten? Welke dekking krijg ik dan precies? Dat is natuurlijk het lastige, want die ZZP-groep van 1 tot 1,5 miljoen mensen, dat is niet één uniforme groep. Daar zijn mensen die zelf al iets geregeld hebben en daar dik tevreden over zijn. Er zijn mensen ongetwijfeld die niks geregeld hebben en dat heel bewust hebben gedaan. Dan is het idee dat ze het helemaal niet nodig hebben. Dus die worden nu in een soort publieke voorziening gedouwd, terwijl ze daar nou juist zich aan hadden willen onttrekken.
En ik las dat Van Gennep toen zei, want als je het niet kan betalen vanuit je uurtarief, dan moeten we een vast hoger uurtarief instellen. Dus dan gaat, maar dan gaat de politiek zich echt wel met dingen bemoeien,
zeker,
denk ik.
Ja. Nou, dat raakt dan aan het tweede deel wat we bij ZZP'ers misschien moeten bespreken. Dat is de strijd tegen de schijnzelfstandigheid.
Ja.
En dat onderdeel vind ik nog reuze vaag.
Dat is dat je in dienst bent, maar eigenlijk niet in dienst.
Ja, dat je niet in dienst bent, maar eigenlijk wel in dienst.
Ja.
Je kan het allebei de kanten benaderen. Ja. Daar zijn de laatste jaren steeds meer rechtelijke uitspraken over gekomen. Recent nog bij de Hoge Raad over Deliveroo. De vakbond heeft met heel veel succes alle nieuwe businessmodellen aangevochten. Zoals Temper en dergelijke zaken tegen Uber, Deliveroo. Waarbij fietscouriers onverzekerd op de fiets rondreden. En die waren zogezegd zelfstandig ondernemer. Ja, dat is de positieve uitleg. Of ze waren slaaf van de app. Dat is de negatieve uitleg.
Ja.
En de rechter heeft daar op basis van de huidige wetgeving, waar heel veel controverse om is, of de huidige wetgeving naar het ZZP-schap goed afbakend, heeft daar toch vergaande uitspraken over gedaan. En nu zit Karien van Gennep ook weer op advies van de polder te zoeken van hoe kunnen juridisch nou beter afbakenen wat een ZZP'er is. En een mogelijkheid is daarbij om een soort minimumuurtarief te hanteren. En dan de gedachte is dat mensen die dat niet kunnen vragen.
Eigenlijk een minimumloon voor ondernemers.
Ja, en mensen die dat niet kunnen vragen, daarvan kun je afvragen of die eigenlijk wel echt ZZP'er zijn. Waardoor als je dat niet kan halen, dan zit je aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En op zich vind ik dat helemaal geen gekke gedachte. Overigens heeft Wouter Koolmees, de voorganger van Karien van Gennep, zoiets al geprobeerd. Het was allemaal iets anders geformuleerd, zat het iets anders in elkaar. Maar het kwam toch op neer dat je ergens een knip kan leggen op basis van het tarief. Hij is toen helemaal vastgelopen. Zij is daar niet uitgekomen. Dus ik ben benieuwd of Karien van Gennep daar dus wel uit gaat komen.
Ja.
Maar het idee is niet heel erg raar, vind ik. Dat je op een gegeven moment zegt, ja, maar onder een bepaald tarief. Nou, ik geloof dat ze nu iets naar 35 euro per uur kijken. Ja, daarom, als je dat niet per uur kan vragen, ja, dan zit je misschien ook in een categorie mensen die beter ook gewoon in een vast contract kunnen zitten. En ook alle bescherming die daarbij hoort dan genieten.
Ja, maar dit was bijvoorbeeld een reactie van een fotograaf op LinkedIn. En die is niet zomaar in vaste dienst.
Nee, die is niet zomaar in vaste dienst. Maar ja.
Dan moet ze een andere baan zoeken. Zou dan het idee
nou ja,
zijn?
Nee, dan zou, ja, dan, nee, dan zou het... Nou ja, dan kun je natuurlijk... Ja.
Moet je postbode worden.
Nou, ja, dat is wel lastig, want... Kijk, met die voorbeelden bij de Deliveroo en dergelijke, dan is het natuurlijk wel, ja, dan is het natuurlijk wel relatief duidelijk van, je doet heel veel werk voor één zo'n opdrachtgever, namelijk die Deliveroo app.
Ja.
Maar een fotograaf doet natuurlijk opdrachten voor allerlei werkgevers. En dan is het natuurlijk niet evident, ja, als we dat wettelijk niet meer zien als een ZZP-schap, maar als een dienstverband, ja, bij wie dan? Is er dan één dominante opdrachtgever bij wie je dan dienst komt? Dat moet allemaal nog uitgewerkt gaan worden. Ja. Dit onderdeel van het voorstel is nog, dat moest volgens de minister nog ingekleurd worden.
Ja, moet nog wel veel ingekleurd worden.
Er moet nog vrij veel ingekleurd worden. Ja. Dus de doos met potloden kan ter hand worden genomen. en dit is wel vrij schrijnend, ZZP-deel. Want sinds staat ik daar dus Erik Wiebers van Financiën, echt al een heel aantal jaar geleden, ligt het totaal op zijn gat. Die kwam toen met de wet DBA. En dat was heel veel protest tegen. En dat zou afbakenen wie een ZZP'er is en wie niet. Maar daar was zoveel controverse over. Dat zou zo onduidelijk zijn dat die wet in de ijskast is gezet. En is ook gewoon lange tijd niet of nauwelijks meer gehandhaafd. Dus dat schijnzelfstandigheid heeft totaal de vrije hand gekregen. Ja. En gelukkig hebben we nog een rechter in Nederland die af en toe toch probeert een beetje paal en perk te stellen. Want als we het aan onze bewindslieden overlaten, dan heb je een soort wetteloosheid echt jarenlang. De Rekenkamer is er ook heel kritisch op geweest dat er dan echt de facto een soort van wetteloosheid is geweest rondom het begrip schijnzelfstandigheid.
Ja, ja.
Maar goed, we nemen al best wel veel tijd voor die ZZP'ers. Ja, dat is mijn hobby ook, moet ik zeggen. Maar, en bij de flexwerkers.
Hebben we de draaidreur?
Ja, daar is het denk ik wel duidelijk en ook, nou, misschien ook wat minder controversieel. De nulurencontracten worden eigenlijk gewoon verboden.
Ja. Toen ik dat las, moest ik heel erg denken aan... ik kijk af en toe met mijn kinderen tekenfilms. Zag ik Asterix en Obelix.
Yeah.
Ooit het met de Romeinen. Ja, even sidestep. Maar die zeiden, die hadden slaven, die hadden een flat gebouwd. En toen zeiden die slaven, we gaan in opstand. Was heel grappig, want het was heel actueel. En toen zeiden ze, oké, dan mag je in dienst. Nou goed, kom je in dienst. En toen moesten ze loon betalen, maar toen moesten ze ook belasting betalen. En toen, nou ja, in ieder geval, ze kregen niet meer gratis eten, want dat kregen slaven wel. Dus moesten ze ineens betalen. Dus toen wilden de slaven toch weer slaaf worden.
Oh, ja.
Maar ik moest hier aan denken, omdat eigenlijk dat nulurencontract vind ik ook echt wel slavernij. Dat ze totaal, je hebt geen idee en je wordt opgeroepen en je moet klaarstaan.
Ja,
maar daar willen ze vanaf.
Nee, die gaat verboden worden. En kijk, het voordeel in theorie voor de werkende is natuurlijk dat je niet hebt gecommitteerd aan zoveel uren in de week. En dat je ook de vrijheid om te zeggen van nou, je weet
ik kan niet.
Ik kan niet. Maar de vraag is of dat in de praktijk ook zo is. Of dat je daarna toch een soort slaaf bent van een contract waar je geen enkele zekerheid aan kan ontlenen.
Ja.
In de huidige arbeidsmarkt is het misschien ook wel logisch om daar nu paal en perk aan te stellen. En die andere is de draaideur inderdaad. Nou, dat is ook eerst door Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken, daarna door Wouter Koolmees, echt gezocht en dingen uitgeprobeerd van hoe lang en hoe vaak mag je tijdelijke contracten aanbieden.
Ja.
Dat mocht eerst voor 3 jaar een tijdelijke contract. En dan had je een pauze van 6 maanden. En Wouter Koolmees heeft daar toen 2 jaar van gemaakt. Ja. En dat is nu weer teruggedraaid naar 3 jaar.
Geen succes.
Maar nu gaat de minister niet draaien aan die knop van het aantal jaren, maar aan die pauze van 6 maanden. Die pauze wordt 5 jaar.
Ja, behoorlijk.
Dat is behoorlijk. Ja, dat is natuurlijk, dan wordt het echt heel theoretisch dat je na 5 jaar weer terug gaat in dienst. Dat is eigenlijk gewoon dat je dan zegt, na de 3 jaar tijdelijke contracten is het gewoon bij die opdrachtgever. Is het gewoon klaar. Dan moet je naar iets anders. Nou, hier komt heel veel zo meer rep en roer. Want dat kan allemaal niet. Heel veel zijn al die programma's altijd zo onzeker. Dat is eigenlijk gewoon de hofleverancier van dit soort tijdelijke contracten.
Mensen, ja, de mensen die daar werken bedoel
ja,
je?
Ja, de mensen die werken, die werken dan zoveel maanden in het jaar. Worden dan de WW ingejaagd. En dan
moeten ze de zomer overbruggen.
Ja, en dan begint het hele feestje opnieuw. Nou, dan zou ik zeggen, nou beste Hilversum, gaan maar eens even op zoek naar een fatsoenlijke manier van omgang met elkaar. En een arbeidsrelatie die gewoon bij deze tijd hoort. En dit is echt vrij absurd. Dus dat je daar iets aan doet, dat vind ik wel vrij logisch.
We hebben ook gezien door de andere uitwassen in Hilversum en wat er gebeurt. Dus misschien als je fatsoenlijk op contract wil met elkaar omgaat. Ja, nou ja, maar goed.
Nou, wie weet.
Dat is misschien een goede basis, toch?
Ja, nee, zeker. Dus geef mensen gewoon een mooi contract.
Zie ze als mens.
En blaf ze niet af. Ja. Nou, we hebben het even opgelost, zomaar even. Zo in het paasweekend. En dan heb je nog de vaste werknemers. En,
minder vast.
Ja, vast zou minder vast worden. Nou, dat is even... Nou, ik moet even zoeken in mijn stukken. Waar wordt vast nou minder vast?
Nou, ja, ze
nou
krijgen...
dat zie ik dus niet. Dat zie ik dus echt totaal niet. Vast wordt dus niet of nauwelijks minder vast.
Nee.
Ontslagrecht was een no-go. Dat heeft de polder tegengehouden. De vakbond heeft dat tegengehouden. Het hele idee van dat de werkgever het recht krijgt om arbeidsduur te beperken... heeft een totaal nieuwe invulling gekregen. Namelijk, dat wordt een deeltijd-BW.
Ja, en één dag.
En dat lijkt dan heel erg op wat Borslap heeft voorgesteld, maar het is totaal iets anders.
Ja, maar het is toch wel dat ze met één dag je contract tijdelijk kunnen...
Ja, je kan... je moet, wat was
kunnen
het nou?
Inkorten.
Ja, je moet dan 80% werken en je moet dan even tot 10% loon inleveren. En, maar de grondgedachte is een heel andere. De gedachte van oorspronkelijk van die commissie was, en die is op zich ook niet heilig, maar het is toch aardig als iedereen zegt, we nemen dat over en ze doen precies iets anders. Maar de grondgedachte was, als je vindt dat je wat meer zekerheden moet geven aan die flexcontracten en wat meer flexibiliteit in die vastcontracten, ga je op zoek naar wat voor manier is dat dan? Nou, als je dan wil dat werk, dat is de gedachte. Als je wil dat werkgevers veel sneller mensen in vaste dienst nemen, dan mag er tegenover staan dat
ze er sneller vanaf kunnen.
Ja, dat die werkgever ook wat, dat noemen ze wendbaarheid. Wat ja. Wendbaar heeft, interne ja. Wendbaarheid. En er werd heel drukkelijk gezegd in het advies, als het bedrijfseconomische redenen zijn, dus als het wat slecht gaat met het bedrijf, dan kan je zeggen, nou, ontsla de handel maar, bijvoorbeeld.
Of je doet een tijdelijk loonoffer.
Of je doet inderdaad een tijdelijk loonoffer, contractduur terugbrengen. En dat is iets wat je gewoon met elkaar regelt.
Ja.
Maar nu is er gekozen voor een deeltijd-WW. En dat is een crisismaatregel. En dat is echt iets heel anders. Want, dus het criterium om het te doen is heel anders. Namelijk, als voorbeeld wordt gegeven door Van Gennep, bijvoorbeeld bij een lockdown en een pandemie. Dus een voorbeeld van iets wat je overkomt als bedrijf, daar kan je niks aan doen.
Is een echte crisis.
Dat is een echte crisis, maar daar ging het Borslap helemaal niet om. Die zei ook van, nou, gewoon dat het slecht gaat met het bedrijf. Gewoon normale bedrijfseconomische omstandigheden. Dat kan ook zijn als de conjunctuur wat wegzakt. Maar nu moet een instantie gaan bepalen...
Wat is een crisis?
Wat is een crisis? Dat er iets van buitenaf is waar je helemaal niks aan kan doen. Dat is echt een heel andere situatie waar je een maatregel op maakt. De polder en nu Corien van Gennep, want Corien van Gennep heeft gewoon één op één het akkoord van de polder overgenomen. Die koppelen dat ook aan de WW, dus het wordt dus collectief gefinancierd. Dat is iets heel anders dan het oorspronkelijke voorstel. Want daar was het gewoon onderdeel gewoon van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die je had gemaakt. Dus
dat een medewerker ook... Mee,
dat een medewerker ook wat flexibiliteit of, ja. op weet te brengen. Nou goed, ik heb er ook allemaal emoties bij. Als mijn baas ineens zegt van nou, volgende week mag je nog maar 3 dagen een week komen. Dan zie ik me ook helemaal de pleuris. Dus ja. Ik zag ook wel van ja, dit wordt niet heel snel ingevoerd. Maar de gedachte van een werkgever, als we niet meer willen dat hij zo'n enorme flexibele schil heeft, moet hij op een andere manier aan zijn flexibiliteit komen. Dit was een gedachte.
Ja.
Nou, een deeltijd-WW is niet de manier. Dat is in het geval van een pandemie, dat is allemaal leuk en aardig. Maar de deeltijd-WW bestaat al. Alleen die wordt vaak tot leven gewekt als er een crisis is. En nu wordt het een soort permanente regeling waarbij er een instantie gaat bepalen of iets voor een organisatie echt zo'n crisis van buitenaf is. En dan eventueel een loonoffer. Dat zou dan misschien de winst voor die werkgevers kunnen zijn. Maar dat is gezegd, het loonoffer wordt gemaximeerd op 10%. Er staat niet bij dat er altijd een loonoffer zal moeten zijn. Dus in die situatie zal er altijd een onderhandeling zijn of dat loonoffer er überhaupt al komt. Dus
en een loonoffer mag je altijd vragen, toch?
Dat
mag
altijd,
nu al.
Kan je altijd vragen. Ja.
Maar waarom heeft zij het nou 1-op-1 eigenlijk overgenomen?
Om geen gedoe te krijgen. Hmm. Ja. Nee, het is wel, de proces is wel in die zin opmerkelijk. In januari 2020 was...
En toch is Borslap.
En toen in de zomer van 2021, daar hebben ze best lang over gedaan, hebben vakbonden en werkgevers een groot arbeidsmarktakkoord gesloten. Officieel heet het middellange termijnadvies van de SER, MLT. Dat is gewoon een arbeidsmarktakkoord. Iedereen vond het al fantastisch dat het überhaupt mogelijk was. Ondanks het chagrijn, wat er ook heel veel is, zeker de afgelopen tijd tussen vakbonden en werkgevers, dat ze over de arbeidsmarkt toch wel eens werden. En Corien van Gennep, ik snap dat op politieke redenen wel, die dacht, ja, maar ik moet dat eigenlijk goed deels overnemen, want anders heb ik gewoon oorlog. Alleen het is wel opvallend dat de werkgevers eigenlijk weinig krijgen. Dat is nog één laatste ding wat ik bij die vaste werknemers wil noemen. Dat is ook iets wat de werkgevers dan gekregen hebben. En dat gaat over de loondoorbetaling bij ziekte.
Ja.
Waarbij Borslap zei van ja, nu moeten alle ondernemers 2 jaar lang hun zieke personeel doorbetalen. Dat moet je terugbrengen naar 1 jaar. Dat sluit ook veel meer aan bij andere landen. En wat je dan ook kan doen, dan sluit het ook aan bij ZZP'ers. Want ZZP'ers die moeten dan in onze gezamenlijke arbeidsongeschiktheidsregeling. En in het eerste jaar moet de ZZP'er dat risico zelf dragen. En het tweede jaar
krijg je de WIA.
Ja. Dus dan heb je een vast personeelslid, wordt een jaar lang als hij ziek is doorbetaald. Een ZZP'er,
en daarna staat het
over. Ja, precies. Een ZZP'er heeft een jaar lang niks. Dan moet hij zelf voor opdraaien. En dat tweede jaar, dan is het arbeidsongeschiktheid.
Ja.
Maar hier is nu voor gekozen om de lopende betaling van ziekte op 2 jaar te laten. Het enige wat er gebeurt, en MKB vindt dat een fantastische winst, is dat kleine ondernemers, dat kleine ondernemers na 1 jaar van het UWV te horen krijgen of een ziek personeelslid mogelijk weer terug gaat komen van jouw bedrijf, of jij nog verantwoordelijkheid hebt voor de reïntegratie van het zieke personeelslid. En als dat niet zo is, moet je hem wel doorbetalen.
En reïntegreren, zag ik.
En reïntegreren, maar je mag al wel iemand aannemen.
Ja.
Nou, joepie.
Maar dat mag toch al, dacht ik.
Je mag altijd iemand aannemen. Alleen,
tijdelijk.
Ja, maar als iemand op een gegeven moment weer herstelt, dan moet je hem ook weer terugnemen, zeg maar. Dus ze hebben iets van die verantwoordelijkheid weggenomen voor mijn bedrijf tot 100 man personeel, als ik het goed zeg. In ieder geval voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Maar de loondoorbetaling is verder gewoon precies hetzelfde gebleven. Dus in het hele pakket, nou goed, dit zijn maar een paar voorstellen van de 37, vind ik nauwelijks wat werkgevers hier nou zelf bij gewonnen hebben. Ik zie hier nauwelijks een compromis. Ik heb het gevoel dat dit onder druk is van een werkgevers die helemaal in de ban zijn van een nieuwe koers. Heel goed dat ze de flex doorgeslagen vonden, maar voor mij zijn ze zelf ook een beetje doorgeslagen. Dit staat heel erg in het teken van de huidige krappe arbeidsmarkt.
Ja.
Ik ben wel benieuwd of dit nou echt wel houdbaar is voor de langere termijn.
En allemaal ingekleurd met hun eigen potloodjes.
Ja, maar voor mij zitten we nu al bijna aan ons slot. Waar we nog eens een fragmentje hebben om het plan af te serveren.
Vanuit de polder.
Ja.
Nou, het kabinet heeft nu uitgewerkt wat wij 1,5 jaar geleden in de SER, de Sociaal Economische Raad, als vakbonden en werkgevers met elkaar hadden afgesproken. Mm-hmm. Op basis van het voorwerk van de commissie Borstklap. Het goede nieuws is voor mij ook dat, je zou kunnen zeggen, de polder, hè, de klassieke polder, die levert. U moet zich voorstellen, dat realiseren weinig mensen zich, dat wij op dit moment een land zijn waarin het mogelijk is dat je je hele leven bij dezelfde werkgever werkt, maar dat je je hele leven ook in een situatie zit dat je vandaag niet weet of je morgen werk hebt en dus ook inkomen hebt. Ja, dat past gewoon niet bij een land als Nederland.
Ingrid Thijssen was dit?
Ja. Nee, het goede nieuws is dat het wordt overgenomen van de polder, maar het goede nieuws komt niet echt uit de inhoud.
Nee.
Dus ik
vind haar ook zwaar klinken in de zin van niet heel blij. Zij mag eigenlijk wel blij zijn, toch?
Nou ja, kijk, ik bedoel, als ze dan niet tevreden is, dan had ze al in de zomer van 2021 niet tevreden moeten zijn. Want ja, dit is nagenoeg hetzelfde als wat in de SER besproken is. Dus toen is het allemaal al weggegeven.
Hoe zou jij dit oplossen?
Ja, nou ja, ik vond dus... jemig. Gaan we alle voorstellen weer weer langs? Ik heb zelf het gevoel dat heel veel heilige huisjes gewoon overeind zijn gebleven.
Ja.
En ik vraag me dan toch ook wel af of je echt iets fundamenteels anders aan het doen bent. Ik zie wel...
je echt een boodschap meegeeft.
Ja, dat echt wel. Kijk, wat ik zie is dat aan de flexkant, aan de ZZP-kant gebeurt er wel iets. Er moet nog wel ingekleurd worden, wat we eerder al zeiden. Dus we moeten allemaal afwachten. Hier moeten allemaal wetsvoorstellen uit gaan komen in de komende tijd, zolang het kabinet nog zit.
Ja?
Dat is weer een heel andere chapiter. Ja. Maar dus er moet nog heel veel uitgewerkt worden, dat is het ene. Maar ik vraag me ook wel af hoe fundamenteel de verandering is. Flex maakt je wel iets vaster. Je geeft al meer zekerheid aan mensen. Als je met een minimumtarief gaat werken, dan verklaar je misschien bepaalde ZZP'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt ineens tot vaste werknemer. Wat echt voor sommige mensen denk ik wel echt wel een uitkomst is. Maar ik zie nog niet aan die vaste kant wat daar nou precies gebeurt. En wat ook in mijn optiek ontbreekt, dat wordt wel genoemd, maar niet echt goed uitgewerkt, is het hele idee van scholing, mensen up-to-date houden. Want dat hoort er namelijk ook volledig bij.
Ja, dat mensen flexibel zijn om ook weer daarna een andere stap te maken.
Kijk, als we dus weer uitgaan van die utopie van die commissie Borstklap, die paradijselijke situatie dat werkloosheid eigenlijk weggedefinieerd is. Natuurlijk kan dat helemaal niet, maar als ideaalbeeld van, ja, ook als het een poosje slecht gaat, is er steeds geïnvesteerd in mensen. Ook mensen die flexwerker zijn en ZZP'er zijn, daar is ook in geïnvesteerd. Mensen hebben een individuele leerrekening. Maar blijven wij nu alleen maar investeren in mensen via die stapsubsidie, waar je steeds als een bezetene achter je laptopje moet F5'en of je toegang krijgt tot een van de cursussen macramé van 1000 euro. En dan, ja, is dat het dan?
Of moeten we eens kijken naar wat is er nodig in plaats van 17 miljoen coaches in Nederland?
Maar ja, en ik heb het ook het gevoel dat het toch echt, Ingrid Thijssen is blij dat het polderakkoord is overgenomen. Ja, ik vind dat dus een veeg teken. Ik snap best wel dat Corine van Gennep als politicus ook gewoon rust in de tent wil, dat ze geen oorlog wil met de polder. Dat begrijp ik allemaal heel goed.
En
dus
zeker,
ik snap dat het gebeurt.
Ja.
Maar dat betekent dus ook dat er geen enkel heilig huisje is omgegooid. Nee. Geen enkel. Dan is het ontslagrecht ongemoeid gebleven. Dan is er niks fundamenteels gedaan met die scholing. Dan
die 40% flexibele contracten.
Ja, nou ja, misschien dat dat gaandeweg een beetje minder wordt. Dus daar zit echt wel mijn aarzeling. En het interessante is dat Hans Borslap was ook op de radio. We hoorden hem in het begin toen hij het rapport presenteerde. Maar hij was ook van de week op de radio. Ik heb hem ook nog kort even gesproken. Hij was helemaal enthousiast. Historisch was het. Ja, en dat is natuurlijk ook een strategie van hem. Hij wil natuurlijk graag uitstralen dat zijn advies is overgenomen. En hij kiest er echt wel voor de glashalfvol strategie.
Waarom? Wat is daar strategisch aan?
Ja, nou,
hij kan toch ook zeggen, het is nog niet genoeg?
Nee, maar ik denk dat hij bang is dat dan de steun die er dan is voor die plannen alleen maar verdwijnt. En dat hij een soort lastpak wordt. En dat wilde hij niet. Ik denk dat hij in gesprek wil blijven met iedereen. Hij wil goed in contact blijven. Dus voor zijn netwerk denk ik goed. En misschien is het ook wel echt een overtuiging. Ergens in een interview zag ik ook dat hij een bepaalde wijsheid van Ruud Lubbers nog aanhaalde. Waarbij die iets gezegd had van... uiteindelijk moet je de voorstellen altijd beoordelen op de richting die het ingaat. En niet per se op de precieze inhoud en wat er nog al dan niet moet worden uitgewerkt.
Maar daar gaat het dus mis, want iedereen heeft zijn eigen interpretatie.
Ja, kijk, en hij interpreteert het dus als nou de richting is in ieder geval goed. Hij vindt zo'n deeltijd-WW, heeft hij al veel eerder gezegd. Al bij dat CER-advies van anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden heeft hij al gezegd dat die deeltijd-WW, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo voor. Hij zei dat heel voorzichtig. Maar hij is een beetje van de school van, nou ja, daar komen ze dan vanzelf wel achter. Die arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen voor ZZP'ers is die ook niet zo voor. Dan denkt ze, nou, weet je, gaandeweg, dan gaat het wel een keer mis. Dan mis ik dat. En dan is de volgende stap is dan dat het wel op de manier gaat zoals wij dat hebben voorgesteld. Ja, dat gaat wel echt uit van hele lange lijnen. Misschien krijgt hij gelijk. Goed, wij zijn natuurlijk journalisten, we hebben een andere rol. Dus we mogen gewoon dingen wel kritisch beoordelen op wat het is. En hoeven niet in zo'n strategie mee te gaan. Maar je ziet dus dat heel veel mensen... Ik heb Evert Verhulp gesproken, een jurist die alles weet over de arbeidsmarkt. Dat was ook wel positief. Zat ook in die commissie, dus daarom noem ik hem even. Dat is ook best wel positief.
Ja.
En als je dan op onderdelen doorvraagt... Ja, dan moeten dit soort mensen ook wel erkennen... Ja, maar dit is niet overgenomen, dat is niet overgenomen. En denk ja, heb je toen wel met die hele commissie wel goed over nagedacht van tevoren. Er zat er geen dommerik in. Dus ik ben bang dat we hiermee er nog niet zijn.
Nee, en gaat het ook niet meer om toch weer... mensen leren waarom ze bepaalde beslissingen moeten maken. Dat je veel meer de achterkant laat zien van wat is nou werkelijk de consequentie van wat je gaat doen. Ja. Van ZZP-schap, van niet verzekerd werken, van...
Ja. Nou, ik denk dat op zich wel, daarvoor is het wel dat thema natuurlijk de afgelopen jaren wel heel veel onder de aandacht geweest, dat wel steeds duidelijker wordt. Al zal dan inderdaad, ja, je haalt natuurlijk zo'n berichten aan van ZZP'ers die over die arbeidsongeschiktheidsverzekering beginnen. Ja, dat zal heel veel verzet tegen zijn uit bepaalde groepen.
Ja.
Het is wel inderdaad, dat is misschien wel positief, wel zo dat er gaandeweg wel steeds meer consensus is gekomen over wat we aan die arbeidsmarkt dan eigenlijk niet meer willen. En dat het ook een maatschappelijk probleem is als grote groepen mensen niet of nauwelijks een verzekering hebben. Misschien...
Ja, want iemand moet het toch betalen.
Ja, of er is ook grote zorgen over als die hele vloed in ZZP'ers op een gegeven moment gaat stoppen met werken, maar geen pensioen hebben. Alleen maar AOW. En hoe dan?
Ja, dat is wie ook, gaat dat betalen?
Dat is ook weer een maatschappelijk probleem. Dan laat je mensen met alleen AOW. Want nu is het aantal mensen met alleen AOW in Nederland relatief klein. Heel veel mensen hebben een aanvullend pensioen. Dus ja, maar goed, of dit echt een oplossing gaat zijn, of dit, ik kan dit nog niet zien als een grote doorbraak. Er gaat heel veel veranderen als het allemaal doorgaat, als Green van Gennep het allemaal nog op tijd voor elkaar krijgt en allemaal wetgeving. Dus er gaat van alles nog wat veranderen, maar in mijn optiek is de polder gespaard, staan er te veel heilige huisjes overeind en is het niet fundamenteel anders genoeg.
En heeft de werknemer en een flexibele werknemer er nog niet genoeg aan?
Nou, ik denk vooral dat heel veel werkgevers er niet genoeg aan hebben. Nee. Dus ik weet niet of dit de aantrekkingskracht van het vaste contract groot genoeg maakt. En of er niet ook de flexibiliteit die positief is in de arbeidsmarkt, die niet een beetje mee weggooien. En of we mensen wel voldoende steeds voorbereiden en scholen voor veranderingen. Dat iedereen mee kan gaan met zijn tijd. Ik waag te betwijfelen of dat wel gaat gebeuren op deze manier.
Ja. Nou, we gaan het zien.
Ja, de rondvraag.
Tijd voor de rondvraag.
Had jij nog wat, Willemijn?
Nou ja, ik vond het wel grappig, want hij had destijds zijn, daar hadden wij het over, zijn Borslap. Die had zijn rapport betiteld als in wat voor een land willen wij werken?
Ja.
En toen zei jij meteen, in wat voor land eigenlijk? Terwijl ik dacht, hij bedoelt natuurlijk Nederland, maar zou jij in een ander land willen werken?
Ja, Nee, ik vond hem een wonderlijke titel, eerlijk gezegd.
Nou ja, hij was dus ook voor meerdere opvattingen
op
te pakken. Maar zou jij in een ander land willen?
Nou ja, ik denk op zich dat we, en misschien is dat ook wel een grote nuance hoor, dat we in Nederland, dat ook heel veel dingen best wel vrij goed geregeld zijn. Over het algemeen, denk ik. Ja, ik heb een paar jaar in België gewoond. En daar waren sommige dingen ook wel heel raar. Waarbij je om een uitkering te krijgen moest je lid worden van een vakbond bijvoorbeeld. Nou, dat ga je helemaal terug naar de 19e eeuw. Naar de 20e eeuw. Niet overdrijven. Maar bijvoorbeeld kinderopvang was daar heel erg goedkoop. Dat is wel
je mag daar zwanger gratis met OV, weet ik.
Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, mijn vrouw is daar wel 2 keer zwanger geweest.
Gratis in de bus.
Ja, gratis in de bus. Ik denk wel grofweg dat de verschillende elementen in Nederland op zich niet verkeerd zijn. Kijk, ik zou absoluut niet naar een Amerikaanse-achtige arbeidsmarkt willen of iets dergelijks. Helemaal niet.
Onze hoofdredacteur die gaat daarheen. Hè? Ja. Ik sprak hem laatst bij de koffieapparaat en toen zei hij met verbazing: wil jij niet naar een ander land om te werken? Toen zei ik, nee.
Nee, maar goed. Een correspondent gaat meestal niet naar bijvoorbeeld Amerika, omdat dan de arbeidsmarkt dan anders of beter is. Omdat het land interessant is. Overigens, als je kijkt naar waar we het even kort over hebben gehad, het leven lang leren en mensen blijven opleiden en scholen. Ja, zijn er met name in Scandinavië wel allerlei voorbeelden van hoe dat echt substantieel beter is geregeld. Dus in die zin zijn er wel degelijk ook landen waar we wat van kunnen leren. En ja. Nederland botsen toch altijd aan tegen bestaande belangen. Of van de polder, of in dit geval van het onderwijsveld. Dus in die zin kunnen we wel nog wat leren van andere landen.
Ja, nou ja, ik heb ooit een belegger die zei, toen vroeg ik wat is nou de beste belegging. Die zei heel profetisch, of nou ja, simpel. Beleggingen in jezelf is altijd het beste. Dus zorg dat je altijd bent opgeleid en een vak kent. Ja, maar ja, het is eigenlijk wel zo.
Nee, zeker. Ik heb iets van heel andere aard. Niet echt nieuws of zo, maar ik zat vanmorgen op de heenweg hier naartoe in een auto keihard de Johannespersoon te draaien. Want het is weer Pasen. En dat zijn die weinige momenten in het jaar dat je die paasmuziek weer van stal kan halen.
Daar ga ik morgen heen.
Oh ja, dat is eigenlijk Goede Vrijdagmuziek. Dat vind ik toch wel echt wel heel erg mooi. Dat is iets waar ik samen met mijn moeder veel naar luisteren. Dus dat doet me altijd wel wat.
En ga je naar een concert morgen?
Nee, helemaal niet. Nee. Dus ik heb ineens bedacht van, oh ja, dat moet ik eigenlijk weer doen. Vroeger met mijn moeder ging ik regelmatig. Ik ben een aantal keer geweest naar de Johannespersoon, ook omdat die wat korter is. En zij, maar goed, heb ik dan van haar overgenomen. En zei van, ja, maar Johannes was eigenlijk veel mooier dan Matthäus. Nou, als kind neem je dat dan meteen voor je moeder aan. Van, nou, dat is dan zo. Ja. En denk van, oh ja, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen. En misschien, ik denk mijn oudste dochter nog iets te jong is om er meteen naar mij naartoe te slepen. Maar misschien moet ik dit ritje weer eens gaan oppakken.
Ja, ik ga morgen voor het eerst.
Ja,
gaaf. My first.
Heel, heel mooi. Dus indrukwekkende muziek. En ik vind het ook wel mooi dat het dan bij een bepaalde tijd in het jaar zo past.
Toch tradities zijn ook altijd bijzonder.
Ja, zeker. Dus, met die stichtelijke muziek ga ik het paasweekend in.
Ja, en dan nog eieren beschilderen of zijn die te duur?
Beschilderen hebben we nog niet gedaan. Maar we zullen vast wel een paar eieren eten van het weekend. Ja.
Nou, hartstikke goed. Heel erg bedankt.
Ja, hij zit er weer op.
Fijn weekend met de paas.
Ja, en ook voor de luisteraars. Dank voor het luisteren. En tot volgende week.
Tot volgende week.